Allen hartelijk welkom in deze dienst waar Dominic Bieke uit Grand Rapids voorgaat. A special word of welcome to you, our brother Joel Bieke. It's a great privilege to have you in our midst. And we trust that we have the best service together, in which we taste the union and communion of all those who press the faith in our Lord and Savior, Jesus Christ. We shall pray that God visit you and give you the opening of his word and the illumination of the Holy Spirit. Uiteraard verloopt deze dienst anders dan gebruikelijk. Ik zal de dienst leiden in de schriftlezing, wetslezing, gebed, aankondiging van de psalmen enzovoort. En dan de preek zal door Dominic Bieke gehouden worden. Ik zal dan de preek in het Nederlands vertalen. Aansluitend aan deze dienst is er koffie drinken. Ook gasten zijn daar van harte welkom. Vanmiddag om 16:30 ga ik voor in een dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Volgende week zondag 11 september zijn de diensten als volgt. Ik hoop in beide diensten voor te gaan van 10:00 en 16:30. 'S Morgens is de dienst van viering van het avondmaal. 'S Middags is de voortzetting en zal in de preek ook na betrachting en dankzegging zijn. Er zijn een paar mededelingen. Donderdag 8 september is het bezinningsuur. Dat begint om 8:00. Bezinningsuur op het avondmaal. Zaterdag 10 september is er om 7:00 s'avonds gebedskring in de consistorie. En in de hal van de kerk is straks de nieuwe kerkbode beschikbaar. En speciale oproep aan de ouders en aan de catechisanten om goed nota te nemen van de groepsindeling voor de komende catechisaties. Voor alle toekomstige data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de opleiding predikanten. De derde is voor het onderhoud. Er is tijdens de slotzang ook een extra collecte voor het bouwfonds. Huisvesting. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 149, de versen 1 en 5. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zal zij toegezongen. En ook het vijfde vers. Wij zingen vers 1 en 5 uit Psalm 149. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Aansluitend zingen wij de kinderpsalm voor deze dienst. Dat is nu psalm 74, vers 16. De dag is de uwe, ook vormdet gij de nacht. Wij zingen psalm 74, vers 16. Na de lezing van de wet, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde bij hem kwam en vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, we danken u dat wij op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn met zoveel. We danken u dat u ons gespaard hebt in de week die voorbij ging. En wij beseffen te meer hoe groot uw geduld en uw genade is als wij uw geboden horen, de heilige wet die u ons gegeven hebt. En als wij zo op de drempel van deze dienst ons leven plaatsen in het licht van deze geboden, Heere, dan erkennen wij dat uw wet rechtvaardig is en heilig en goed. En dat het zo goed zou zijn als ons leven overeenkomstig deze geboden zou zijn. Maar Heer, wij belijden u dat ook in de achterliggende week uw gebod overtreden is. Wij hebben dat gedaan met onze daden, met onze woorden, met onze gedachten. En u kent ons hart en u noemt het arglistig meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? U, de Heere, doorgrondt ons hart. En als wij dan op deze zondagmorgen hier samen zijn, Heere, dan kan niemand van ons vertrouwen op genade en op uw gunst en liefde op grond van eigen prestaties en eigen goede werken. Heere, laten wij al onze verwachting stellen alleen op de genade in Jezus Christus. Hij die de wet droeg in zijn binnenste en die gezegd heeft dat het zijn eten en drinken was om de wil van zijn Vader te doen. Wie overtuigt mij van zonde, kon hij zeggen. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft u voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Heere, zo bidden wij voor deze dienst. Open uw woord. Geef dat wij Jezus Christus mogen zien. Geef dat wij mogen zien wie hij is en wat zijn werk is. En hoe hij tot ons spreekt en tot ons komt. Als het zal gaan over de bruiloft van het lam. En als het zal gaan over het huwelijk tussen die hemelse bruidegom en de aardse bruid. Heere, we bidden u dat wij een gezegende dienst mogen hebben. En we bidden in het bijzonder voor onze broeder, Dominic Bieke van Grand Rapids. Geef hem ook uw Heilige Geest. Geef hem de opening van uw woord. Geef dat hij vrijmoedig het woord mag brengen en dat hij mag weten dat uw woord niet ledig tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt en voorspoedig is in het doel waartoe u het zendt. We pray for our brother Bieke. Give him your spirit. Help him to speak freely. We trust that also in this sermon your promise will be fulfilled. That thy word will not return void unto thee, but will do what you want it to do. Heer, we vragen dat hij gezegend mag worden in zijn persoonlijk leven, ook in zijn werk, in zijn eigen gemeente. Maar ook bidden we voor hem in de taak die hij heeft aan het seminarie. En we bidden voor hem in zijn wereldwijde bediening, in zijn wetenschappelijke werk, in zijn spreken waar ook. Heere, wilt u bij hem zijn en geef dat zijn doel niet eigen eer zal zijn, maar de verheerlijking van het Lam dat staat als geslacht. Wees bij ons, Heere, als wij op deze morgen hier gekomen zijn. Geef dat wij met een verlangend en vertrouwend hart hier zitten. En dat wij gekomen zijn niet om naar mensen te zien, maar om de woorden van de levende God te horen. En geef, Heere, dat wij dat ook mogen ondervinden. U kent ons leven, u weet hoe wij zijn. U weet hoe wij onze zorgen meebrengen. En geef dan, Heere, dat het woord, het licht van uw woord over ons leven valt. Zodat wij ons eigen leven ook mogen zien in het licht van wat komen zal. Heere, we bidden om uw zegen over de collecten in deze dienst. Zegen de opleiding die we mogen hebben, als er mannen zijn die opgeleid worden om predikant te worden of anderszins dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. We bidden ook voor het bouwfonds, als we als gemeente daar ook over nadenken. Heere, help ons om ook op die wijze uw koninkrijk gestand te doen. We bidden, Heere, voor allen die in het onderwijs werkzaam zijn. Geef hen de vrijmoedigheid om de leerlingen aan te spreken, te kennen, lief te hebben, voor hen te bidden, het evangelie met hen te delen. We danken u, Heere, dat we die vrijheid hebben in ons land om ons eigen onderwijs te hebben. Maar we bidden, Heere, ook voor al die andere jongeren in ons land. Gedenk degene die rouw en verdriet hebben. Heere, wat is het leven kort en wat is het gebroken als geliefden ons ontvallen. En we dragen het mee als een wond in onze ziel die nooit overgaat. Heere, we danken u dat u belooft dat u eenmaal alle tranen van de ogen zult afwissen voor degene die u mogen liefhebben in een waar geloof. Wees ons zo nabij, zegen ons in deze dienst en hoor ons. Om Christus wil alleen, uit genade bidden wij dit. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte uit Openbaring hoofdstuk 19. Openbaring hoofdstuk 19, wij lezen daaruit de versen 1 tot en met 9 als onze schriftlezing. En daar spreekt het woord van God als volgt. En na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neer en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit de troon zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest bij de klein en groot. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Tot zover de lezing van de Schrift, de tekst voor de prediking, zijn de versen 6 tot en met 9, Openbaring 19 vanaf vers 6 tot en met 9. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Het thema dat dominee Bieke boven de preek heeft gezet luidt: Het huwelijk van Christus en de kerk. Het huwelijk van Christus en de kerk. Er zijn 4 gedachten waarbij hij in de preek zal stilstaan. In de eerste plaats de huwelijkssluiting. In de tweede plaats de bruidegom. In de derde plaats de bruid. En in de vierde plaats de gasten. Het huwelijk van Christus en de kerk. 4 gedachten. De huwelijkssluiting als eerste gedachte. De bruidegom. Tweede gedachte. Ten derde de bruid. En in de vierde plaats de gasten. Wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 23. Psalm 23, de versen 1, 2 en 3. Dus Psalm 23, alle 3 de versen, zingen wij als inleiding op de verkondiging.
dear congregation, as we are privileged to bring you God's word this morning.
Geliefde gemeente, het is een groot voorrecht om u deze dag het woord van God te brengen.
I wish to express my gratitude to your dominee and to your kerkraad.
Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken richting de dominee en de kerkraad.
For this invitation.
Voor deze uitnodiging.
I also wish to bring you the warm greetings from Puritan Reformed Seminary in Grand Rapids.
Ik wil u ook de hartelijke warme groeten brengen van het seminarie in Grand Rapids.
And from our Heritage Netherlands Reformed Congregation.
En van de gemeente waar Dominee Bieke zelf predikant is.
Our church and our denomination has recently sent a letter to the Hersteld Hervormde Kerken that we might enter into some kind of contact.
Het kerkverband waar Dominee Bieke deel van uitmaakt heeft niet zo lang geleden een brief gestuurd naar de Hersteld Hervormde Kerk met de vraag of er een vorm van uitwisseling kan zijn en contact.
Because we feel one with you and one with the Reformed, Christ-centered, experiential emphasis that you adhere to as we do.
Omdat zij verbondenheid voelen met onze gemeente als het gaat om de gerichtheid op de Heer Jezus Christus en de nadruk op een persoonlijke, bevindelijke kennis daarvan.
I want to bring you this morning a message on a theme that is very seldom preached about.
Vanmorgen wil ik u een boodschap brengen over een thema waar zelden over wordt gepreekt.
Have you ever noticed that the Bible very seldom speaks about dying and going to heaven?
Is het u ooit opgevallen dat de Bijbel maar zelden spreekt over sterven en naar de hemel gaan?
It more often speaks about dying and going to be with Jesus Christ.
Veel vaker spreekt de Bijbel over sterven om naar Christus te gaan.
Christ is the very center of heaven.
Christus is het middelpunt van de hemel.
He is the sum and substance of heaven's glory.
Hij is de samenvatting en het wezen van de hemelse heerlijkheid.
The Scottish divine Samuel Rutherford once said.
De Schotse theoloog Samuel Rutherford heeft ooit gezegd:
If God made 10,000 heavens, he could not make anything like Christ.
Al zou God zelfs 10.000 hemelen maken, dan kon hij nog niet iets maken wat op Christus lijkt.
And another time he said, if there were 1,000 heavens piled on top of each other, my Lord Jesus Christ would be the center of them all.
Al zou God 1,000 hemelen maken, allemaal op elkaar gestapeld, dan zou nog Christus voor mij het belangrijkste zijn.
Why is it that heaven is so centered on Jesus Christ?
Waarom is dat zo, dat de hemel zo op Christus gericht is?
Well, one reason is that you can't get to heaven without Jesus Christ.
Een reden is dat niemand naar de hemel kan gaan zonder Jezus Christus.
There is no other name given among men under heaven whereby we must be saved.
Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Another reason is that faith in Christ will become sight of Christ in heaven.
Een tweede reden is dat het geloof in Christus veranderd zal worden in het zien en het aanschouwen van Christus wanneer wij in de hemel zijn.
Isaiah says of the people of God, thine eyes shall see the king in his beauty.
Jesaja zegt het, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid.
And heaven is also Christ-centered because there every believer will be entirely conformed to the image of Christ.
De derde reden waarom de hemel zo op Christus gericht is, is omdat elke gelovige daar het beeld van Christus zal vertonen.
John says we shall be like him.
Johannes zegt wij zullen hem gelijk zijn.
And what a glorious day that will be.
Wat zal dat voor heerlijke dag zijn?
To be sin free.
Om zonder zonde te zijn.
In Emmanuel's land.
In het land van Emmanuel.
And to reflect Christ so completely that it will be impossible to not be like him.
En om dan Christus zo te weerspiegelen dat het onmogelijk zal zijn om niet op Christus te lijken.
And then too, heaven is focused upon Jesus because his glory will always shine in heaven.
De hemel is ook op Christus gericht omdat zijn heerlijkheid daar zal schitteren.
His praise will never grow old.
En de aanbidding voor hem zal nooit uitdoven.
In fact, John tells us in Revelation there's no need for the sun or for the moon.
Johannes zegt in het boek Openbaring hoofdstuk 21 dat er geen behoefte is aan de zon en aan de maan.
Because Jesus is the light of heaven.
Omdat Christus zelf de lamp of het licht van de hemel is.
But there's still another reason why Jesus is the center of heaven.
Maar er is nog een reden waarom Christus het centrum van de hemel is.
And it's because the living church will be married to him in heaven.
En dat is omdat dan de levende kerk met hem getrouwd zal zijn in de hemel.
And will have the relationship of a bride to her bridegroom.
Dan zal er de relatie zijn tussen een bruid en een bruidegom.
And that's what John points out in our text from Revelation 19.
Daar wijst Johannes op in de tekst van Openbaring 19.
And you already heard the four thoughts of this sermon.
U heeft de vier gedachten van de preek al vernomen.
We want to speak about this wonderful, glorious marriage.
Wij willen spreken over deze wonderlijke en heerlijke.
Looking at the wedding, the bridegroom, the bride, and the guests.
We denken nou over de bruiloft, de bruidegom, de bruid en de gasten.
So first the wedding.
In de eerste plaats de bruiloft.
In this life, the church is engaged to Christ.
In dit leven is de kerk met Christus verloofd.
In the English language, I'm not sure about Dutch, but there's a stronger word, betrothed to Christ.
In het Engels zijn het twee woorden voor verloving en het gaat hier om het sterkere woord voor verloving.
When you're betrothed to someone in Bible times, it's a permanent engagement.
In de tijd van de Bijbel hield een verloving in dat je blijvend aan met iemand verloofd was.
You can't break it.
Je kon dat niet verbreken.
In fact, you take vows in front of a judge.
Je legt een eed af voor een rechter.
And what happens then, you see, is this.
Wat je dan ziet gebeuren is het volgende.
You are so committed to the other person.
Je bent zo aan de ander verbonden.
That the young man who's marrying the young woman.
Zodat de jonge man die met het meisje trouwt.
After he's betrothed.
Na zijn verloving.
Goes out and works to earn the dowry price to pay for his bride.
Ging werken om de bruidsschat voor zijn bruid te gaan verdienen.
And once he has the money, he pays the bride's father that money.
Als hij dat geld had verdiend, betaalde hij dat bedrag aan de vader van de bruid.
And then they go through another ceremony.
Opnieuw was er een andere ceremonie.
In which they are officially married and can live together.
Waarin zij officieel getrouwd werden en samen konden leven.
Paul uses this language to the Corinthian church.
Paulus gebruikt deze taal in zijn brief aan de Korinthe.
He says in 2 Corinthians 11.
Hij zegt in 2 Korinthe 11.
I have espoused you to one husband. I have betrothed you to one husband.
Ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus.
And Paul was jealous that the Corinthians would not abandon that one husband and go to other lovers.
Hij was ijverig om te voorkomen dat ze niet naar iemand anders zouden gaan.
He said, I want to present you to God as a chaste virgin bride.
Ik wil u als een reine maagd voorstellen.
I betroth you to Christ.
Ik heb u met Christus verloofd.
Don't go to another savior.
Ga niet naar een andere zaligmaker.
Don't look anywhere else, says Paul.
Kijk nergens anders heen.
You see, Christ has paid the dowry price for his bride to his father in heaven.
Christus heeft de bruidsschat betaald aan zijn vader in de hemel.
If you're a true believer, he has paid that price for you.
Als u een ware gelovige bent, heeft hij voor u die prijs betaald.
So you are legally and inalienably belonging to Jesus Christ.
En daarom bent u op wettige en onvervreemdbare wijze het eigendom van Christus.
And as our catechism so famously says, this is our only comfort in life and in death, that we don't belong to ourselves, but belong to Him.
En zoals onze catechismus dat op beroemde wijze zegt, dit is onze enige troost in leven en sterven, dat we niet aan onszelf toebehoren, maar aan Hem.
And you see, Jesus is now coming again.
En nu zal Christus terugkomen.
He's coming to get His bride.
Hij komt om zijn bruid op te halen.
We hear His footsteps in these last days.
Wij horen zijn voetstappen in deze laatste dagen.
He wants to lead us home to His Father's house.
Hij ziet eruit om ons naar huis te brengen, naar het huis van zijn Vader.
Where He will present us spotless before His Father in heaven.
Daar zal Hij ons zonder enige vlek voorstellen aan zijn Vader.
And there in heaven there will be a marvelous wedding procession.
En daar in de hemel zal een schitterende huwelijksoptocht zijn.
A wedding that does not last for a day or two.
Dit huwelijk zal niet voor een paar dagen maar duren.
But a wedding of festivity that will last forever.
Het feest zal in alle eeuwigheid duren.
And we will be with Christ.
Wij zullen met Christus zijn.
Married to Christ.
Met Hem getrouwd.
Beholding His glory forever.
En we zullen zijn heerlijkheid voor eeuwig aanschouwen.
You see, really, the story of salvation is a true love story.
We zien dat het de geschiedenis van de verlossing een werkelijke liefdesgeschiedenis is.
The covenant of grace is a true marriage contract.
Het verbond der genade is een huwelijksovereenkomst.
Before the worlds were made, God the Father chose a bride for His Son.
Voordat de wereld begon, koos God de Vader een bruid voor zijn Zoon.
Out of pure love.
Uit zuivere liefde.
Not out of mutual attraction.
Dit kwam niet voort uit wederzijdse aantrekkelijkheid.
God chose you, dear believer, from eternity.
Geliefde gelovigen, God koos u al in de eeuwigheid.
And gave Christ to you.
En Hij gaf u aan Christus.
Who purchased you at Calvary.
Hij kocht u op Golgotha.
Who took you as His own through the winning preaching of the gospel.
Hij trok u tot zich door de inwinnende kracht van de prediking van het evangelie.
And now He's coming back.
En nu zal Hij terugkomen.
To bring you to be with Him where He is.
Om ons daar te brengen waar Hij is.
To fellowship with Him forever.
Om de vriendschap met Hem te ondervinden voor eeuwig.
So you see, the whole Trinity is involved in this marriage.
Wij zien dat de gehele drie-eenheid in dit huwelijk betrokken is.
The Father gives His Son.
De Vader geeft zijn Zoon.
And gives us as a bride to the Son.
En ons geeft Hij als een bruid aan zijn Zoon.
And Ephesians 5 tells us.
Efeze 5 vertelt ons.
Christ purchases His bride.
Dat Christus zijn bruid kocht met zijn bloed.
With His own blood and His own death.
Met zijn eigen bloed en zijn eigen dood.
And Ephesians 1 tells us.
Efeze 1 zegt ons.
That the Holy Spirit is given to us as an earnest or a guarantee.
Dat de Heilige Geest ons gegeven is als een onderpand of als een garantie.
Spirit is like a down payment, a guarantee that we shall come to heaven one day.
De Heilige Geest is als een aanbetaling die ons garandeert dat wij eenmaal in de hemel zullen komen.
So never has there been a more worthy bridegroom than Jesus Christ.
Daarom is er nooit een bruidegom geweest die meer waardig is dan Jezus Christus.
Never has anyone done so much to win his bride as Jesus Christ.
Niemand heeft ooit zich zo ingespannen om zijn bruid te krijgen als Jezus Christus.
Never has a more wealthy father planned a bigger feast than the Father in heaven.
Nooit heeft een vader een groter feest georganiseerd dan de hemelse Vader.
Never has a more powerful engagement ring been given than the earnest of the Holy Spirit.
Nooit is er een betere verlovingsring gegeven dan de borgstelling van de Heilige Geest.
Never has a more glorious residence been prepared as a dwelling place once the bridegroom finally takes the bride.
Nooit is er een verblijfplaats geweest om te wonen voor een bruidegom met zijn bruid dan bij deze bruiloft.
Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth, says verses 6 and 7. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come.
6 en 7 zeggen het. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen.
This is the greatest wedding ever.
Dit is de grootste en heerlijkste bruiloft ooit.
Halleluja. Great is the rejoicing.
Halleluja. Groot is de vreugde.
Great is the exaltation.
Groot is de lofprijzing.
No limit to the glory given to the Father through the Son on that day.
Er is geen beperking aan de heerlijkheid die gegeven zal worden aan de Vader door de Zoon.
So let's look then at this bridegroom and this bride.
We gaan naar onze tweede gedachte, de bruidegom en de bruid.
Our text says, the marriage of the Lamb is come.
De tekst spreekt over de bruiloft van het Lam.
Now that may seem strange to you.
Dat is een vreemde uitdrukking.
Because lambs don't get married.
Want lammeren trouwen niet.
But you see, Jesus is presented through the figure of a lamb.
Maar Christus is hier afgebeeld in het beeld van een lam.
Because the lamb is a fit figure as representing his saviorhood.
Want het beeld van het lam vertoont zijn taak als redder en verlosser.
The lamb of this marriage shows us his love by living for his people and dying for his people.
Het lam van dit huwelijk toont zijn liefde voor ons door voor ons te leven en voor ons te sterven.
It also emphasizes that this marriage is at least initially a one-sided love affair.
Het laat ook zien dat in ieder geval aan het begin van deze verhouding het een eenzijdige liefdesverhouding is.
Once Christ pays the price,
toen Christus de prijs betaalde
of our salvation,
van onze verlossing,
and we are drawn to him,
en wij tot hem getrokken worden,
then the love becomes two-sided.
Dan zal de liefde tweezijdig worden.
As John says, we love him because he first loved us.
Johannes zegt dat wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
You see, in the West, when we think of two people falling in love,
bij ons in het Westen is het zo dat wanneer twee mensen verliefd op elkaar worden,
we imagine two people looking into each other's eyes and feeling romantic to each other.
Dan denken we aan twee mensen die verliefd elkaar in de ogen kijken en het is een romantisch beeld.
And gradually falling in love.
En ze worden op elkaar verliefd.
But in many other parts of the world, romance is very different.
Maar in vele andere delen van de wereld gaat het heel anders.
And in the ancient world, very often the parents of a bride decide who the bride should marry.
In de oudheid was het zo dat de ouders van de bruid bepaalden met wie zij zou gaan trouwen.
She may not even know who her husband will be.
Ze wist vaak zelfs niet eens wie haar man zou zijn.
In some cases she doesn't meet him until the day they're married.
Soms ontmoette zij hem zelfs pas voor het eerst op de dag van hun bruiloft.
Think of Isaac and Rebecca.
We zien dat in bij Isaac en Rebecca.
Rebecca said, I will go with this man, when she had never met Isaac.
Ze zei, ik zal tot hem gaan, terwijl ze hem nog nooit had gezien.
And you see, it's more this kind of marriage that we have with the Lord Jesus.
Dit beeld van het huwelijk moeten wij ons voor ogen stellen als we nadenken over het huwelijk van Christus.
You see, if you're a true believer, he loved you when you were unattractive, when you were undeserving.
Als u gelovige bent, dan betekent dat dat hij u lief had toen u ook nog toen u onaantrekkelijk was en zonder het te verdienen.
When you were a hell-worthy sinner at enmity with him.
Toen u een helwaardige zondaar was en in vijandschap met hem leefde.
The Bible gives us a very powerful example of this in the book of Hosea.
De Bijbel geeft hiervan een krachtig voorbeeld in het Bijbelboek Hosea.
God said to Hosea in Hosea 1 verse 2, go take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land has committed great whoredom, departing from the Lord.
In Hosea 1 vers 2 lezen wij dat God zegt, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere.
Gomer had had a succession of affairs.
Gomer, de vrouw over wie het gaat, had een serie affaires gehad.
And when her youth and attractiveness were gone,
En toen haar jeugd en aantrekkelijkheid.
She ended up in the slave market to be sold.
Eindigde zij op de slavenmarkt om daar te worden verkocht.
And Hosea found her there.
Daar op de slavenmarkt vond Hosea Gomer.
And he bought her.
Hij kocht haar terug.
Not to punish her.
Niet om haar te straffen.
But to love this unfaithful woman.
Maar om deze ontrouwe vrouw lief te hebben.
And you see, that's the beauty of the gospel.
En u ziet het, dat is de schoonheid van het evangelie.
Out of pure, sovereign grace and love, God loves sinners who are unfaithful to Him.
Vanuit zuivere en soevereine liefde heeft God zondaren lief die Hem niet lief hebben.
He looks around, as it were, in heaven to find the best he could find.
Hij kijkt als het ware rond in de hemel om te zien het beste wat hij kan vinden.
His own son.
En dan ziet hij zijn eigen zoon.
And he looks down on the earth and looks around for the worst he could find.
En dan kijkt hij naar de aarde en hij gaat op zoek naar het slechtste wat hij vinden kan.
Hell-worthy sinners like you and me.
Helwaardige zondaren zoals u en ik.
And he arranges a wedding between the best and the worst.
En hij brengt een huwelijk tot stand tussen het beste en het slechtste.
Between the righteous and the unrighteous.
Tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige.
Between the perfect and the constantly sinning sinner.
Een huwelijk tussen het volmaakte en de zondaar die voortdurend zondigt.
And then he keeps loving the sinner.
En dan blijft hij deze zondaar lief hebben.
Having loved his own, the Bible says, he loved them to the end.
Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zegt de Bijbel, zo heeft hij hen lief gehad.
Oh, the overflowing love of God.
Het is een overvloeiende liefde van God.
And the ever-flowing love of God.
En de altijd vloeiende liefde van God.
Flows out of the heart of God.
Zij stroomt voort uit het hart van God.
For God is love in the deepest sense of the word.
Want God is liefde in de diepste zin van het woord.
He loves his people beyond our wildest imagination.
Hij heeft zijn volk lief en dat gaat onze stoutste verwachtingen te boven.
Paul said it cannot even enter your mind what heaven will be like. It cannot even enter your mind what heaven will be like.
Wij kunnen het in ons verstand niet begrijpen wat de hemel zal zijn.
For eye has not seen.
Want het oog heeft het niet gezien.
And ear has not heard what God has prepared for those who love him.
En het oor heeft niet gehoord wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben.
So God loves his people in Christ all the way to Calvary's cross.
En daarom heeft God zijn kinderen lief in Christus tot aan Golgotha toe.
And when our poor souls cast themselves upon him.
En als onze arme zielen zich op hem werpen.
Repenting of our sin.
Berouw hebbend over onze zonden.
Believing in the Savior alone.
Alleen gelovend in de zaligmaker.
As our only hope for salvation.
Als onze enige hoop voor zaligheid.
Then we learn to love him who first loved us.
Dan leren wij om hem lief te hebben die ons eerst heeft lief gehad.
And then we learn to embrace this amazing truth.
En dan leren wij om deze bijzondere waarheid te omhelzen.
That Jesus Christ wipes away all our debts.
Dat Christus al onze schulden wegveegt.
With his justice-satisfying salvation.
Met zijn rechtvaardigheid en met zijn rechtvaardigende verlossing.
You know, some years ago I had a secretary work for me.
Een paar jaar geleden had ik een secretaresse die voor mij werkte.
Who was a widow.
Die een weduwe was.
Her husband died from cancer.
Haar man was aan kanker overleden.
He left her in an offshore account $2 million.
Hij liet haar na met een banksaldo van $2 million.
So she thought she was all set financially.
Dus zij dacht dat het financieel alles goed was.
But the offshore account was a scam and she never got a penny back.
Maar het was niet echt en ze kreeg er nooit een cent van.
She had nothing.
Ze had helemaal niets.
And then a man came from Ontario and began to court her.
Toen was er een man uit Ontario die contact met haar zocht.
He was also a well-to-do man.
Het was ook een welgestelde man.
And he married her.
Hij trouwde met haar.
And all her debts were taken away.
Toen waren al haar schulden weg.
And you see, that's what happens to a believer.
Wat gebeurt er met een gelovige?
All our lifetime we're building up debts before God.
Gedurende ons hele leven bouwen wij schulden op voor God.
Mountains and mountains of sins.
Bergen van zonden.
But when we're united with Christ.
Maar als wij met Christus verbonden worden.
When we are up to our necks in debt and sin.
Als we tot aan onze nek in de schulden zitten.
Jesus Christ wipes it all away.
Dan veegt hij het allemaal weg.
With his precious atoning blood.
Met zijn heerlijke en verzoenende bloed.
Behold the Lamb of God.
Zie het Lam van God.
Who takes away the sin of the world.
Dat de zonde van de wereld wegneemt.
What a glorious bridegroom.
Wat is dat een heerlijke bruidegom.
There's no bridegroom like him.
Er is geen enkele bruidegom zoals hij.
Do you want a bridegroom who has honor and greatness?
Wil je een bruidegom met heerlijkheid en eer?
He's the King of Kings and the Lord of Lords.
Hij is de koning der koningen en de heren der heren.
Do you want a bridegroom who's generous?
Wil je een gulle bruidegom?
He gives everything for his spouse so that her joy may be full.
Hij heeft alles over voor zijn verloofde zodat zij vervuld zal zijn van vreugde.
Do you want a bridegroom who's wise?
Zoek je bruidegom met wijsheid.
He is wisdom itself.
Hij is de wijsheid in eigen persoon.
Do you want a bridegroom who's beautiful?
Wil je een mooie bruidegom?
Handsome. Handsome.
Toegewijd.
This bridegroom is altogether lovely.
Hij is in alle opzichten lieflijk.
Are you looking for someone who will love you truly and faithfully?
Zoek je iemand die je werkelijk en hartelijk lief heeft?
No one is so faithful as this bridegroom.
Niemand is zo trouw als deze bruidegom.
Do you want a bridegroom who will never die, who will never leave you as a widow?
Wil je een bruidegom die nooit zal sterven en je als een weduwe achter zal laten?
He's the King immortal and eternal.
Hij is de onsterfelijke en eeuwige koning.
He's the resurrection and the life.
Hij is de opstanding en het leven.
What a wedding.
Wat is dat voor prachtig.
Because what a bridegroom.
Want het is zo'n bijzondere bruidegom.
Behold the Lamb of God.
Zie het Lam van God.
Do you know him, my friend?
Mijn vriend, kent u deze bruidegom?
Have you received him as your heavenly husband?
Hebt u hem ontvangen als uw hemelse man?
Have you come to him repenting of all your sin?
Bent u tot hem gekomen met berouw over al je zonden?
Throwing yourself at his feet.
Werp je jezelf aan zijn voeten.
As a hell-worthy sinner.
Als een helwaardige zondaar.
Saying, if I perish, I perish, but then I will perish at your feet, O Lord.
Als ik dan verloren ga, laat mij dan verloren gaan aan uw voeten.
Or will you have the Lamb of God to be your husband today?
Wilt u vandaag deze bruidegom als uw bruidegom ontvangen?
You will have him, you see. You're invited to the marriage supper of the Lamb.
U wordt nu uitgenodigd tot de huwelijksmaaltijd van het Lam.
He welcomes sinners. He says, all who come to me, I will in no wise cast out.
Hij nodigt zondaren en hij zegt, wie ook maar tot mij zal komen, zal ik geenszins uitwerpen.
He says, yet there is room. Room for more sinners.
Hij zegt, er nog is er plaats, nog meer plaats voor zondaren.
To become my bride.
Om mijn bruid te worden.
But if you will not have him.
Maar als u hem niet wilt hebben.
If you keep rejecting him.
Als u doorgaat om hem af te wijzen.
Dreadful will it be to fall into the hands of a living God, unprepared.
Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van deze God en dat zonder voorbereid te zijn.
You know what J.C. Ryle once said?
J.C. Ryle zei eens.
He said the hottest place in hell is reserved for those who get to hell past an open Bible on the pulpit.
De mensen die de heetste plaats in de hel zullen krijgen zijn degene die daarheen gaan met een geopende Bijbel voor zich.
Hell will be double hell for those who've heard the gospel all their life and rejected it.
De hel zal een tweevoudige, een dubbele hel zijn voor degene die het evangelie hebben gehoord en hebben verworpen.
Don't reject the invitations of this perfect bridegroom.
Wijs de nodiging van deze volmaakte bruidegom toch niet af.
Who can give you everything that you need.
Hij zal alles geven wat je nodig hebt.
And who is altogether lovely.
Die in alle opzichten lieflijk is.
But our text goes on and speaks about the bride.
De tekst spreekt ten derde ook over de bruid.
Verse 7 says, "The marriage of the Lamb has come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints."
De tekst zegt, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
Now it's typical that a bride asks, "What shall I wear for my wedding day?"
Een bruid zegt altijd, wat zal ik op mijn bruidsdag dragen?
I had a daughter that got married 2 years ago.
Mijn dochter trouwde 2 jaar geleden.
And she had a checklist of all the things she had to do to prepare for the wedding.
Ze had een checklist waar alles op stond wat zij moest doen om de bruiloft voor te bereiden.
And she was so eager to get married.
Ze verlangde er zo naar om te trouwen.
That she had these things checked off long before the dates she was supposed to.
Dat zij dit al lang had gecontroleerd voordat de dag daar was.
She even said to me, "Dad, I found a man who's even much better than you."
Ze zei tegen mij, papa, ik heb een man gevonden die zelfs beter is dan u.
And I said, "Honey, that's just the way it should be."
Ik zei tegen haar, zo hoort het ook te wezen.
And she said, but what dress can I wear?
Maar ze stelde de vraag, wat voor kleding kan ik aandoen?
I want my dress to please him.
Ik wil kleding die hem aanstaat en bevalt.
You see, the bride makes herself ready.
De tekst zegt, zijn vrouw heeft zichzelf bereid.
And she's longing for her wedding day.
Ze ziet uit naar haar trouwdag.
And you see, dear believer, you and I should be longing for the return of Christ on the great day.
En daarom, geliefde gelovigen, moeten wij uitzien naar de dag dat Christus komen zal.
We should be longing for our wedding day.
We moeten uitzien naar onze trouwdag.
Charles Spurgeon once said.
Spurgeon heeft ooit gezegd.
Every morning we should look out the window to the east to see, is he coming?
Elke morgen moeten we uit het raam zien om te kijken of hij al komt.
And John Calvin said, "He who does not long for the second coming of Christ has made little progress in the Christian life."
Calvin heeft gezegd, wie niet uitziet naar de dag dat Christus terugkomt, heeft nog maar weinig voortgang in het christelijke leven gemaakt.
Oh, to see him face to face.
Oh, om hem van aangezicht tot aangezicht te zien.
Oh, to be married to him.
Oh, om met hem getrouwd te zijn.
Oh, to be the queen of the king of heaven.
Oh, om dan de koningin te mogen zijn van de koning van de hemel.
But you see, from Jesus' side, he is even more eager to be married to his bride.
En toch, Christus verlangt nog meer om zijn bruid te zien dan andersom.
Psalm 45 says, "So shall the king desire thy beauty."
Psalm 45 zegt het, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid.
You see, Jesus Christ beautifies his people with his own image.
Wij zien hier dat Christus zijn bruid mooi maakt met zijn eigen beeld.
He justifies them by his blood.
Hij rechtvaardigt hen door zijn bloed.
He sanctifies them by his work as prophet, priest and king.
En hij vernieuwt en heiligt hen door zijn werk als profeet, priester en koning.
And he's looking forward to embracing his bride in glory forever.
En hij verlangt ernaar om zijn bruid te omhelzen in de hemel voor eeuwig.
What a glorious future.
Wat is dat voor een heerlijke toekomst?
For the child of God.
Voor het kind van God.
We'll see him face to face.
Wij zullen hem zien aangezicht tot aangezicht.
I won't have to look away. I won't have to look away. I will see him and be able to gaze upon him.
Ik zal geen andere kant op kijken, maar ik zal hem aankijken en naar hem zien.
The Old Testament we read, "No one shall see his face and live."
Het Oude Testament heeft gezegd, niemand zal Gods aangezicht zien en leven.
But Revelation 19 says, maar, "The bride shall see his face."
Maar hier in Openbaring 19 staat dat de bruid zijn aangezicht zal zien.
Some weeks ago there were two Nigerian students that came to visit me.
Een paar weken geleden kwamen een paar studenten uit Nigeria naar mij toe.
One had just arrived.
De ene was net aangekomen.
And the other was in his third year of studies.
De derde was al tijdens het derde jaar van zijn studie.
So he wanted to introduce me to the new student.
Dus de ene student wilde de andere aan mij voorstellen.
But as he introduced me, the new student looked at me like this. He couldn't look at me.
Maar de student die werd voorgesteld, keek Dominic Beeky helemaal niet aan.
And the older student said, "No, no, no, you have it all wrong."
Nee, zegt hij, je doet het helemaal verkeerd.
In America, it's different than Nigeria.
In Amerika is het heel anders dan in Nigeria.
In Nigeria, it's an insult if you look your teacher in the face.
In Nigeria is het een belediging om je leraar recht in het aangezicht te kijken.
But in America, he told his friend, it's an insult if you don't look your teacher in the face.
Maar in Amerika is het een belediging als je hem juist niet aankijkt.
So now the poor man went like this.
Maar nu deed hij
a little longer. Each look was a little longer.
Maar
but he still couldn't do it.
Deze arme man deed het vervolgens zo dat hij ietsje langer keek en dan weer naar beneden keek.
And you see, that's the way it is for a believer in this life.
Dat is de manier waarop een gelovige het in dit leven doet.
We get little looks at Jesus.
We kijken maar weinig naar Christus.
We see him through a glass darkly.
We zien hem in een duistere spiegel.
But oh, what will it be one day to have the veil taken away completely?
Maar wat zal dat zijn als de sluier eenmaal volledig zal zijn weggenomen?
And to gaze upon him without any shame.
En hem aan te mogen zien zonder enige schaamte.
Without ever having to turn away.
Zonder dat wij ooit ons gezicht wegdraaien.
And to have him be all and in all.
Om hem te hebben, alles en in allen.
And to be, we can scarcely believe it, but to be as holy as he is holy.
En om, we kunnen het nauwelijks geloven, maar om even heilig te zijn als hij.
So that he will see no sin in his Jacob and no transgression in his Israel.
Dan zal hij geen zonde zien in zijn Jacob, geen overtreding in zijn Israël.
And we really will have a perfect utopian marriage.
En dan zullen wij een hemels en ideaal huwelijk hebben.
A direct and personal, intimate, mystical union with the Lord Jesus Christ.
Dan zullen we een directe en een nauwe en een persoonlijke eenheid met Christus hebben.
And then we can say with the psalmist.
En dan kunnen wij zeggen met de psalmist.
When I awake with thee to view the glories that abide.
Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen.
Then I shall be satisfied.
Dan zal ik verzadigd zijn met uw goddelijk beeld.
Then I no more have to say with Paul, the good that I would, I find myself not doing.
Dan hoeven wij niet meer met Paulus te zeggen, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet.
I will no more have to say, evil is present with me.
Dan hoef ik niet te zeggen dat het kwaad mij nabij ligt.
But I will wear the wedding dress.
Maar dan zal ik het bruidskleed dragen.
Of the perfect righteousness of Jesus Christ.
Het kleed van de volmaakte gerechtigheid van Christus.
As we read in Isaiah 61 verse 10.
We lezen dat in Jesaja 61 vers 10.
I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments. And as a bride adorneth herself with her jewels.
Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des hels. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap.
You see, that righteousness is first of all the righteousness of Jesus Christ.
We zien het dat deze gerechtigheid allereerst de gerechtigheid van Christus is.
But we're justified only in him.
We worden alleen in hem gerechtvaardigd.
And we owe our sanctification, our righteous sanctification to him as well.
En ook onze heiligmaking is van hem afhankelijk.
We are also involved in that.
Maar in de heiligmaking zijn wij zelf ook betrokken.
That's why verse 7 says his wife has made herself ready.
En daarom zegt vers 7 dat de vrouw zichzelf heeft toebereid.
You see, the wedding dress is Christ's perfect righteousness.
U ziet dat de rechtvaardigheid van Christus ons gerechtigheidskleed is.
But there are jewels added that display, says John, the righteous deeds of the saints. Our sanctification evidences our justification.
Onze heiligmaking maakt onze rechtvaardigmaking duidelijk. En daarom zegt de tekst dat er juwelen, edelstenen worden toegevoegd aan dit bruiloftskleed en aan deze kroon.
My youngest daughter works in a wedding store, a wedding dress store.
Mijn jongste dochter woont in een winkel van huwelijkskleding.
And one day a lady walked into the store.
Op een dag kwam er een vrouw de winkel binnen.
And she said, "My husband is dying from cancer."
Mijn man ligt op sterven.
"And I want to renew my wedding vows."
En ik wil mijn huwelijksbelofte aan hem vernieuwen.
"Is there any way I can get a free dress?"
Kan ik gratis een trouwjurk krijgen?
"My daughter said, I'm afraid not."
Mijn dochter zegt, ik ben bang dat dat niet lukt.
"And the lady walked away."
En de vrouw ging weer weg.
"But then my daughter ran after her."
Maar toen ging mijn dochter haar achteraan.
"She said, if you go get a dress at a thrift store, a cheap store, second-hand store, you can get it for $10 maybe, and you can bring it back to me."
Misschien kunt u naar een tweedehands winkel gaan en daar voor $10 een trouwjurk kopen en dan kunt u naar mij terugkomen.
"And I will put on all kinds of jewels. I'll do everything it needs to make it beautiful for you. I'll do all my work free."
En dan zal ik er allemaal edelstenen aan vastmaken en ik wil het prachtig voor u maken en ik zal het helemaal gratis doen.
That's what happened.
En dat is wat er ook gebeurde.
And for 2 weeks my daughter worked on that dress.
2 weken lang was mijn dochter daaraan bezig.
But you see, with this dress of Jesus Christ, you don't even have to pay the $10.
Maar hier geldt in het geval van de trouwjurk bij Christus dat je zelfs die $10 niet hoeft te betalen.
His righteousness is everything.
Zijn gerechtigheid is volkomen.
It's white, it's pure.
Het is wit en het is zuiver.
It's acceptable to the Father.
Het is aanvaardbaar voor de Vader.
And he gives all the jewels that are needed as well.
En hij geeft alle edelstenen er ook bij.
So that by his Holy Spirit you do put off the old man and you do put on the new man.
En daarom zullen wij door de Heilige Geest de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen.
And you do as the bride of Christ make yourself ready.
En we zullen het doen door zijn geest dat we als bruid ons voorbereiden.
So Christ reigns over every part of our salvation.
En zo gaat Christus over elk onderdeel van onze redding.
Also our sanctification.
Ook over onze heiligmaking.
Paul says in Ephesians 5.
In Efeze 5 zegt Paulus:
"Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify her and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish."
Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar gegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
But now finally, who are the guests?
Nu tenslotte, ten vierde, wie zijn de gasten?
You read about them in verse 8, verse 9.
In vers 9 lezen wij over de gasten.
"Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb."
Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
Well, remember that the imagery in the book of Revelation is symbolic.
We moeten erop letten dat de taal in dit Bijbelboek symbolisch is.
The bride is the individual relationship the believer has with Jesus.
De bruid wijst op de persoonlijke vereniging die de gelovige met Christus heeft.
The guests are the corporate relationship that all believers have together as a group with Jesus.
De gasten ziet op de gelovigen zoals zij gezamenlijk zijn.
So really they're the same people.
Dus het gaat om dezelfde mensen.
Every believer will be individually married as it were to Christ, intimately bound to Christ.
Iedere gelovige is persoonlijk met Christus getrouwd.
But also every believer will be bound to other believers and together as a group they will be bound to Christ.
Maar ook gezamenlijk als een groep zullen alle gelovigen aan Christus verbonden zijn.
We believe in the communion of saints.
En gelovigen in de gemeenschap der heiligen.
So in heaven there's this beautiful individuality and this beautiful corporality.
Dus in de hemel is er zowel het mooie van het persoonlijke maar ook van het gemeenschappelijke.
So that we together as believers will all be united as with Christ.
En daarom zullen wij als gelovigen allemaal met Christus verbonden zijn.
And therefore every person who truly believes in Christ alone for salvation.
En daarom elke gelovige die op Christus vertrouwt voor zaligheid.
And who has made his robes white in the blood of the Lamb, as John puts it.
En die zijn klederen wit gewassen heeft in het bloed van het Lam.
Shall come out of the great tribulation.
Zal uit de grote verdrukking komen.
And shall be invited in that glorious day to the marriage supper of the Lamb.
Zal uitgenodigd worden om te komen tot de bruiloft van het Lam.
And be brought into that heavenly ecstasy with Christ.
En zal in die hemelse vervoering van Christus worden gebracht.
To find all our delight in him.
Om alle vreugde in hem te vinden.
And he to find all his delight in us.
En hij zal zijn vreugde in ons vinden.
You know, in the 19th century there was a man named William Dyke.
In de 19e eeuw was er een man die William Dyke heette.
And he was blind.
Hij was blind.
But he went to university.
Hij ging naar de universiteit.
He fell in love with a beautiful young woman.
En hij werd verliefd op een mooi jong meisje.
And they got engaged.
En ze kwamen tot verloving.
But before they were married, someone came to William and said, "I think I know a surgeon who could do surgery in your eyes and maybe you could see again."
En voor een trouwdag kwam iemand naar hem toe en hij zei, "Ik ken een goede arts die wellicht jouw ogen kan opereren."
But you need to keep bandages around your eyes for 2 weeks.
Maar je moet een zwachtel om je hoofd hebben voor 2 weken.
So William said, "I will go through with the surgery 2 weeks before my wedding day."
Deze William zei, ik wil de operatie 2 weken voor de bruiloftsdag laten uitvoeren.
And when the wedding happens,
en toen de bruiloft plaatsvond,
I want my father to come forward.
Dan wil ik dat mijn vader naar voren komt.
And unwrap the bandages around my eyes.
En de zwachtels om mijn hoofd weg zal nemen.
Because if I can see,
want als ik weer kan zien,
I want the first thing I see is to be my bride walking down the aisle.
Dan wil ik dat het eerste wat ik zie mijn bruid zal zijn die door het gangpad in de kerk naar voren komt.
And that's what happened.
En dat is wat gebeurde.
And William could see.
En hij kon weer zien.
And he wasn't supposed to speak in that aristocratic audience.
En hij wist niet wat hij zeggen moest.
But he just burst out, "My dear, you are far more beautiful than I ever imagined."
En toen barst hij uit, "Mijn geliefde, je bent veel mooier dan ik mij ooit had ingedacht."
And dear believer, it will be just a little bit like that on the great day when you will see your Savior face to face.
En geliefde gelovigen, zo zal het zijn als wij op die dag onze bruidegom zullen zien, van aangezicht tot aangezicht.
You will cry out with the Queen of Sheba.
Je zult het uitroepen met de koningin van Sheba.
The half of it was not told me.
De helft was mij nog niet aangezegd.
Of your wisdom and your beauty and your glory, Lord Jesus.
Van uw wijsheid en heerlijkheid, o Heere Jezus.
And you will be overwhelmed.
En we zullen overweldigd worden.
With the magnitude of the glory and beauty of Jesus Christ.
Met de grootheid van de heerlijkheid en schoonheid van Jezus Christus.
But what if you're not a believer?
Maar wat nu als u geen gelovige bent?
Let me close with that now.
Laat ik daarmee gaan afronden.
I want to close with a story.
Ik zal afsluiten met een verhaal.
There was once a shepherd boy.
Er was eens een herdersjongen.
Who bedded down his sheep one night in northern Scotland.
Die in Noord-Schotland was en daar bij zijn schapen was.
Near to an area where there was a important train track going over a valley.
Daarbij was er een belangrijke spoorlijn die over een vallei ging.
And that night there was a terrible storm.
Toen was er in die nacht een verschrikkelijke storm.
And the train track broke and was laying in the valley in the morning.
En de spoorlijn brak en lag in de vallei, in de diepte.
And the first thing that the shepherd boy did when he got up in the morning, he saw what happened and he ran up the embankment and he ran to the track to stop the train that was coming.
Toen de jongen 's morgens opstond en dat zag, rende hij naar boven naar de spoorlijn en ging daarop staan om de trein tegen te houden.
And he waved to the conductor to stop.
En hij zwaaide met zijn armen naar de conducteur zodat hij zou stoppen.
The conductor just waved him away.
Maar de conducteur vaagde hem weg.
And so the boy threw himself across the track.
En daarom wierp hij zich neer.
And the conductor slammed on the brakes.
En hij trapte op de rem.
And all the people in the train got out.
Alle mensen van de trein stapten uit.
They ran to the ravine.
En ze renden naar het ravijn.
They looked down.
En ze keken naar beneden.
They saw the track. All messed up in the valley.
En ze zagen hoe de spoorlijn helemaal kapot in de vallei lag.
No one said a word.
Niemand zei een woord.
And then they looked at the mangled remains of the shepherd boy.
toen zagen ze de overblijfselen van deze herdersjongen.
You could hear a pin drop.
Je kon een speld horen vallen.
Finally, one old man spoke.
Toen was er één oude man die begon te spreken.
That boy there. He saved my life.
Die jongen daar, hij redde mijn leven.
My dear friend, if you don't know the Lord Jesus Christ.
Mijn lieve vriend, als je de Heer Jezus Christus niet kent.
Whether you're 5 years old or whether you're 95 years old.
Misschien ben je 5 jaar oud of 95 jaar oud.
You need to stop that busy train of your life.
Je moet die drukke trein van je leven stopzetten.
You need to consider your ways before God.
Je moet nadenken hoe je staat tegenover God.
You need to repent.
Je moet berouw hebben.
And you need to not rest.
Je moet niet,
until you too can say.
En je mag niet rusten voordat ook u kan zeggen.
That God man there on the cross. That God man there. He saved my life.
Wat ook u kan zeggen. Die God ben daar aan het kruis. Hij redde mijn leven.
Amen.
Amen. Wij zullen gaan zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Psalm 89, vers 8.
Laten wij danken en bidden. Trouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u danken wij dat wij dit evangelie mochten horen van deze bruidegom die gekomen is en zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En we bidden u, Heere, dat wij mogen leven door geloof en door berouw, dat wij mogen komen voor het eerst of opnieuw. Naar deze bruidegom. Dat wij mogen weten dat wij door het geloof met hem verloofd zijn. En dat eenmaal de heerlijke huwelijksdag zal aanbreken die eeuwig duren zal. We danken u dat onze broeder dit evangelie in ons midden mocht brengen. En ons allen van 5 tot 95 jaar mocht aanspreken. Heere God, geef uw zegen, geef uw kracht aan dit woord. We danken u dat we hier mochten samen zijn. We bidden u of u ons vanmiddag opnieuw samenbrengt onder uw woord. Hoor ons gebed. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zullen als onze slotzang zingen uit Psalm 17. Het 8e vers, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.